Oder Abend.
Ja.
Ja. Gut, ich will nicht zu Hause sein. Es ging genug aus da. Und das vor uns auch Moment zu lernen. Also wir beginnen mit dem Lied I Believe God, I Believe God. Ask what you want, and it shall be done. So gut. Moi. Amen. I believe God, oh I believe God. Ask what you want, and it shall be done. Just say the way, look up and say,
hallelujah to our God. Glory and hallelujah to our God.
Amen.
Amen.
Hij kan jou bevrijden zijn, hij kan jou genezen zijn. Amen. We zijn er dankbaar voor. Laten we alle eer geven, laten we verheffen. Lord, I lift your name, your holy name. Amen.
Lord, my heart can grow so far away and cold, and yet for me your love is still the same. Lord, I bend my knee in awe and fear of thee. I have but a reference to your name. Lord, I lift your name, oh, your holy name, Jehovah God Elohim. You're the great I am, oh, the risen Lamb, my comforter and King. Lord, my heart's desire is to be filled with spirit fire. My purpose is to worship you alone. Open up my soul to worship and adore, to be a fragrance offered to your throne. Oh Lord, I lift your name, oh, your holy name, Jehovah God Elohim.
Daarvoor willen we u alle eer geven, Heer. En zo leggen we alles in uw handen. Wilt u ook met moeder hebben zijn en met de vertaling, Heer. In Jezus' naam, amen. Amen. Laten we ook zingen, I speak Jesus.
I just want to speak the name of Jesus. Oh, I just want to speak.
belangrijk zijn namen uit te spreken, soms realiseren we niet hoeveel kracht erachter zit. Amen. We kunnen gewoon zijn naam uitroepen, ook al zitten we in moeilijkheden, ook al zitten we niet in moeilijkheden, we kunnen zijn naam uitroepen. Amen. Ik wil nog een lied zingen, dat hebben we volgens mij ook nog zo'n Holy Eye Approach. Amen. Ik vind het persoonlijk een heel mooi lied, omdat het erover gaat dat je soms misschien twijfels hebt en dat de Satan, de vijand, je twijfels geeft. Maar het koor heet het dat je welkom bent bij de Heer en dat je hem gewoon vrijmoedig mag dienen. Amen. En dat je vrijmoedig tot hem mag komen. Ook vanavond mag je vrijmoedig tot hem komen. Diegenen die het kennen mogen gewoon wezen. By grace alone, some power I stand.
And shields my soul eternally. God bless you this evening.
Amen.
It's been a real pleasure being with you again today.
Just
had a good time playing outside. It was great weather for us.
Het was prachtig weer om buiten te zijn.
And we just pray that this evening service, Lord, will speak to us in a special way.
En we bidden dat de Heer in deze avonddienst op een bijzondere wijze tot ons spreekt.
Perhaps while we're standing, we can take a look at the book of Hebrews, chapter 2.
En terwijl we staan, kunnen we misschien lezen Hebreeën hoofdstuk 2.
Tell a story this evening from the Old Testament.
We zullen een verhaal vertellen vanuit het Oude Testament vanavond.
But I want to take a thought from Hebrews chapter 2 that we can kind of take as a theme for us.
Maar ik wil een gedachte nemen uit Hebreeën 2 als een thema voor vanavond.
And that's Hebrews chapter 2,
Hebreeën 2,
verse 1.
Vers 1.
Therefore,
daarom,
we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip.
Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven.
And it begins with therefore, or daarom.
Het begint met daarom.
And there's always the question, well, waarom?
De vraag is waarom.
Why is there, what's the therefore there for?
Waarom is die daarom daar?
And you can look at chapter 1.
En je kan in vers of in hoofdstuk 1.
The things that Paul is saying that we've heard.
Dat Paulus spreekt over de dingen die we hebben gehoord.
They were spoken to us by angels. Sent from God for our prophet.
Ze werden gesproken tot ons door engelen. Voor ons, tot ons voordeel.
So if they're spoken by God sends an angel to speak to us.
En als God tot ons sprak om dat door een engel te zenden,
it'd be highly recommended for us to pay attention to it.
Dan is het ook heel belangrijk voor ons om er aandacht aan te schenken.
And we'll want to keep that in mind as we turn into 2 Kings chapter 6.
Misschien kunnen we dat in onze gedachten houden als we gaan naar 2 Koningen hoofdstuk 6.
I want to take a look at one particular king.
En we willen kijken naar één. Koning in het bijzonder,
who had witnessed many, many marvelous acts of God.
Heel veel geweldige dingen van God gezien heeft.
Who had personally seen Elijah acting with Ahab and Jezebel.
Die had gezien dat Elia handelde met Ahab en Jezebel.
He'd known Elisha personally and seen many miracles done in Elisha's hand.
En hij kende Elisa persoonlijk en hij zag veel wonderen gebeuren door de hand van Elisa.
But he's not yet really taken a step to accept this personally for him.
Hij heeft geen stap genomen om het persoonlijk voor hem te nemen.
And God's going to arrange another circumstance in his life.
En God bepaalde dat er een andere omstandigheid zou plaatsvinden in zijn leven.
To give him another opportunity.
Om een andere gelegenheid te geven.
To step out and make it personal for himself.
Om uit te stappen en het persoonlijk te maken voor hemzelf.
And in 2 Kings 6:33,
and in 2 Koningen 6 vers 33,
we see the king making a statement in his frustration in the midst of his trial.
Dat de koning hier iets sprak in het midden van de moeite in zijn frustratie.
And he doesn't realize that this just might be the last time God's dealing with him.
En hij besefte niet dat dit misschien de laatste keer was dat God met hem zou handelen.
But this is what he says.
En dit is wat hij zei.
So while Elisha is speaking to the king's counselors and the king is away in his palace.
Terwijl Elisha spreekt tot de raadgevers van de koning en de koning is in zijn paleis.
And while Elisha is speaking with the counselors in verse 33.
En terwijl Elisha sprak met de raadgevers in vers 33.
Behold, the messenger from the king came down to him.
Toen kwam de koning naar hem toe.
With the messenger of the king came to him.
De bode van de koning kwam naar hem toe.
And he says, behold, this is the message of the king. Behold, this evil is of the Lord. Why should I wait for God any longer?
En dit is de boodschappen van de koning. De koning die zei, zie, dit kwaad is van de Heer. Wat zou ik verder nog op de Heer wachten?
Why should I wait on God any longer?
Waarom zal ik nog langer op God wachten?
You can see this king has got a really hard attitude now.
En je ziet dat die koning een hele harde houding heeft ingenomen.
He's taking the attitude, I'm the king and God's my servant. God, come, serve me now.
En hij had zo'n houding van, ik ben de koning en God is mijn dienst. En kom God, je moet nu dienen.
I want deliverance now.
Ik wil nu bevrijding.
Why would I wait on the Lord any longer?
Waarom zou ik nog langer op de Heer wachten?
Let's pray.
Laat ons bidden.
Heavenly Father, I pray that this week, take a look at how you moved in Jehoram's life.
En Heer, ik bid dat u terwijl we kijken in het leven van Joram.
And we see how you moved in his life.
En dat u ziet hoe hij bewoog in zijn leven.
Lord, that we can take wisdom from it for our own lives.
Dat we wijsheid kunnen hebben voor onze eigen levens.
Because just like King Uzziah this morning.
Want net zoals koning Uzziah vanmorgen.
Jehoram had received many things from you.
Jehoram had veel dingen van u ontvangen.
But all of a sudden something comes up within him.
Maar plotseling komt er iets in hem op.
And there's a hardness toward God.
En er is een hardheid tegenover God.
Lord, we pray that you would help us to make this profitable for ourselves.
En we bidden Heer dat u ons helpt en dat we hier profijt uit zullen
krijgen. That we listen with tender hearts this evening.
Dat we vanavond met tedere, gevoelige harten mogen luisteren.
In the name of the Lord Jesus Christ.
In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
You may be seated.
Ik mag gaan zitten.
I was thinking if I had to make a title. I would talk about the lepers at the gate.
En ik wil spreken over de melaatsen bij de poort.
And how we can have turning points in our lives.
En hoe dat er kruispunten in ons leven zijn, punten dat we draaien.
Very often we don't realize the moment when we're at a turning point.
En heel vaak beseffen we niet het moment dat we op een kruispunt staan.
But we just the decisions we make each day can be more important than we realize.
Maar de beslissingen die we elke dag maken kunnen belangrijker zijn dan we beseffen.
And it's definitely the case with Jehoram this evening.
En dat is zeker het geval met Jehoram hier vanavond.
But this morning we spoke about spiritual leprosy.
En vanmorgen spraken we over geestelijke melaatsheid.
Remember, leprosy is a type of sin.
En melaatsheid is een type van zonde.
And lepers had to be outcast. They were sent out beside the city.
En de melaatsen werden uit de stad gezet.
Yet in this evening story,
maar in deze avond, dit avondverhaal,
we're going to see lepers playing a very important role.
Zien we dat melaatsen een hele belangrijke rol spelen.
Even though they're outside the city and being outcasts,
hoewel ze buiten de stad zijn en dat ze uitgeworpenen zijn,
they're actually going to become instruments of God's victory.
Worden het eigenlijk instrumenten in Gods overwinning.
But just shows,
dat laat ons zien,
God can use a sinner.
Dat God een zondaar kan gebruiken.
Who comes to him in repentance.
En die tot hem komt en zich bekeert.
Because spiritually, as sinners, we're all lepers.
Want geestelijk, als zondaars, zijn we allemaal melaatsen.
And we need the Lord to touch us and heal us of our spiritual leprosy.
En we hebben de Heer nodig om ons aan te raken en te genezen van onze geestelijke melaatsen.
And then he can heal us and make us instruments of his victory.
En dan kan hij ons genezen en ons instrumenten maken van zijn overwinning.
But what had King Jehoram seen and experienced.
Maar wat had koning Jehoram gezien en ervaren?
He's one of Ahab's sons.
Hij is een van de zonen van Ahab.
He personally saw the struggles between Ahab and Jezebel and Elijah.
En hij zag de strijd die er was tussen Ahab en Jezebel en Elia.
He would have heard the story about the 400 prophets of Baal who were killed by Elijah on Mount Carmel.
En hij had het verhaal gehoord van de 400 priesters van Baal die daar gedood werden op de berg Carmel.
He would have memory of the 3.5 years of drought in Israel because Elijah said it wouldn't rain.
En hij kon zich die 3.5 jaar droogte herinneren omdat Elia had gezegd het zal niet gaan regenen.
And he would remember as that cloud the size of a man's hand grows bigger and bigger and bigger over Israel.
En hij kon zich herinneren dat die wolk als een vuist van een man dat die groter en groter en groter was en kwam over
Israel.
Until
it just rained and rained.
En totdat het begon te regenen en te regenen.
He would have remembered all of Elijah's experiences with his father.
En uit al die ervaringen van Elia met zijn vader kon hij zich herinneren.
And you know what? At the end of Ahab's life.
En aan het einde van Ahab's leven.
Ahab repented.
Bekeerde Ahab zich.
Elijah had pronounced judgment over Ahab and his house.
En Elia had oordeel uitgesproken over het huis van Ahab.
And Ahab repented.
En Ahab bekeerde zich.
And God said, Ahab, because of your repentance.
En Ahab zegt, vanwege jouw berouw.
The judgment won't come upon you until after you're dead.
Zal het oordeel niet komen nadat je, zal het oordeel pas komen nadat je gestorven bent.
God loves repentance.
En God houdt van bekeering.
Even
van berouw.
Ahab could repent and God showed Ahab mercy.
En zelfs Ahab kon zich bekeren en God betoonde barmhartigheid aan Ahab.
Jehoram was a witness of his father's repentance.
En Jehoram was een getuige van de bekering van zijn vader.
Yet after Ahab dies,
maar nadat Ahab gestorven was,
Jehoram's brother Ahaziah became the first king.
Met Ahazia koning, zijn de broer van Jehoram met de eerste koning.
Ahaziah had a rebellious attitude against God.
En Ahazia had een opstandige geest tegenover God.
He sent three companies of 50 soldiers to go find Elisha.
Hij zond drie keer 50 soldaten om Elisa te roepen.
And the first two times, Elijah had those companies of 50 soldiers burned with fire.
En de eerste twee keer riep vuur van de hemel om die soldaten te verbranden.
Because they just commanded them disrespectfully, come with us.
Want ze gaven hem opdracht zonder respect om ze en ze zeiden van kom met ons mee. Maar de derde kapitein
came to the prophet on his knees and said, forgive us, would you help us?
Die kwam tot de profeet op zijn knieën en hij zei, vergeef ons, wil je ons helpen?
Jehoram knew that.
En Jehoram wist dat.
Jehoram also had somebody living in his house.
En Jehoram had ook iemand die daar woonde in zijn huis.
His mother Jezebel still lived in his house.
Want zijn moeder Jezebel woonde nog steeds bij hem in huis.
This is a boy who had a really confused upbringing.
En deze jongen had een erg verwarrende tijd van dat hij opgroeide.
He could see his father repenting.
Hij kon zijn vader zag zijn vader zich bekeren.
His mother continued rebelling.
En zijn moeder die bleef God wederstaan.
He knew enough not to worship Baal.
Hij wist genoeg om Baal niet te aanbidden.
Because after he became king, he took the image of Baal away.
Maar nadat hij koning was geworden, nam hij al die beelden weg van Baal.
Yet he let there was a certain image he took down of all of them.
Het was een bepaalde beeld die hij wegnam, niet allemaal.
But there are people who continued worshiping Baal in Judah, and he let that go.
Want er waren mensen die Baal nog steeds aanbaden in Juda, en hij liet dat toe.
But he knew enough not to worship himself.
Maar hij wist genoeg om Baal zelf niet te aanbidden.
After Elijah ascended up to heaven,
en nadat Elia opgenomen werd in de hemel,
the prophet Elisha was working in Jehoram's life.
Werkte de profeet Elisa in het leven van Jehoram.
And the first time we see Elisha working with Jehoram is in 2 Kings chapter 3.
En de eerste keer dat Elisa bij Jehoram kwam was in hoofdstuk 3.
And in chapter 3, the king of Moab comes up, and after Ahab dies, and he comes up and tries to take more and more of the country of Israel. En
nadat Ahab gestorven was, kwam de koning van Moab om meer en meer van Israël in te nemen.
As he rebelled against the king of Israel in verse 5.
En in vers 5 staat dat hij rebelleerde tegen de koning van Israël.
And Jehoram asked King Jehoshaphat from Judah to come and help him.
En hij vroeg de koning van Juda om te helpen.
But they were outnumbered by all these Moabites.
En ze werden eigenlijk door de Moabieten in veel grotere aantallen.
And King Jehoshaphat said, "Can we ask a prophet to come?"
En koning Jehoshaphat die vroeg, kunnen we de profeet niet vragen om te komen?
And they asked Elisha to come.
En ze vroegen Elisa om te komen.
And they called a minstrel, a musician to play.
En ze riepen een minstrel, een muzikant.
And as this music started playing, praises to Jehovah, the Spirit of God came upon Elisha.
En terwijl die muzikant begon te spelen, toen kwam de geest van de Heer neer op Elisa.
And he said, fill this valley full of ditches.
En hij zei, vul die vallei vol met sloten.
And all night long, the soldiers did that.
En dat deden al die soldaten, die groeven daar, die groeven.
And they filled it with water.
En ze vulden het met water.
And the next morning as the sun comes up.
En de volgende ochtend als de zon opkomt.
The Moabites see the reflection upon the water.
Zagen de Moabieten de reflectie op het water van de zon.
And they get confused.
En ze werden verward.
And they think it's all blood.
En ze dachten dat het allemaal bloed was.
And they think the kings are already slain.
En ze dachten dat de koning elkaar geslagen
had. So they run into the camp of Israel.
En ze renden het kamp van Israël binnen.
And it turns out it's an ambush for the Moabites.
Maar het bleek dat het een hinderlaag was voor de Moabieten.
God delivers Jehoram from the Moabites.
En God bevrijdde Joram van de Moabieten.
He learned that God is with Elisha.
En hij leerde dat God met Elisa was.
The same God was with Elijah.
Dezelfde God die met Elia was.
The same God with Elisha.
Is dezelfde God met Elisa.
And he's speaking to me.
En hij spreekt op mij.
In Hebrews chapter 2.
In Hebreeën hoofdstuk 2.
Remember the things that we've heard.
Gedenk de dingen die we gehoord hebben.
Any time we let them slip.
Zodat we ze niet door onze vingers laten
God
glippen.
Is making sure that Jehoram remembers the things he's heard.
En God zorgde ervoor dat Joram de dingen herinnerde die hij gehoord
God
had.
God wasn't just the God of Elijah.
En God was er niet alleen maar de God van Elia.
He was also the God of Elisha.
Hij was ook de God van Elisa.
And he wanted to be the God of Jehoram.
En hij wilde ook de God van Joram zijn.
A few chapters later.
Een paar hoofdstukken verder.
There is a famous Syrian general, Naaman, who contracts leprosy.
En er was een hele beroemde Syrische generaal, Naaman, die melaat werd.
And the king of Syria sends a letter to King Jehoram.
En de koning van Syrië zond een brief naar koning Joram.
I've heard.
En hij zei, ik heb gehoord.
There is a prophet in your land.
Dat er een profeet in het land is.
Who can heal.
Die kan genezen.
And the king Jehoram says, what is this letter supposed to be saying to me?
En wat zegt deze brief tegen mij, zegt Joram?
I can't heal him.
Ik kan hem niet genezen.
I can't do anything.
Ik kan helemaal niets
this
doen.
This king is just seeking a quarrel with me so he can send his army down.
Deze koning die probeert ruzie met mij te maken om zijn leger naar mij toe te sturen.
But Elisha goes and reminds him, don't forget, my God can do it.
Maar Elisha herinnerde hem eraan, vergeet het niet, mijn God kan het doen.
And so Joram tells Naaman that he can come on down.
En Elisa zei Joram Naaman dat hij kon komen.
And Naaman's a leper, full of sin, you remember.
En Naaman is een melaatse, vol van zonde.
And Naaman goes up to Elisha's house.
En Naaman kwam bij het huis van Elisa.
And you see, first off, he has an attitude of a leper.
En hij had ook een houding van een melaatse.
Hard.
Een harde houding.
No sensitivity.
Geen gevoeligheid.
He rides up to Elisha's house.
En hij komt daar bij het huis van Elisa.
And honks his horn. Beep, beep.
En hij drukt op zijn toeter.
Elisha was to come out to me and, amen, you're healed, brother.
En hij dacht dat Elisa het huis uitkwam en die zei, amen, je bent genezen, broeder.
But it didn't happen.
Maar dat gebeurde niet.
Elisha's servant goes out.
De knecht van Elisa komt naar buiten.
And says, you need to go to the Jordan River.
En hij zei, je moet naar de Jordaan gaan.
Go wash it there 7 times.
En was je daar 7 keer in de Jordaan.
And you'll be healed.
En dan zal je genezen zijn.
But this leper is so hard and so insensitive.
Maar deze melaatse is zo hard, zo ongevoelig.
Go into the Jordan and wash there.
Naar de Jordaan gaan en me daar wassen.
That's like trying to take a bath in the sloot.
Dat is net alsof je een bad wil nemen in de sloot.
Anybody ever fallen in the sloot before?
Is er iemand in de sloot gevallen?
Die waren Nederlanders en hebben in de sloot gevallen.
De waren Nederlanders zijn allemaal in de sloot gevallen.
I remember one time.
En ik kan me één keer herinneren.
When I lived in the Netherlands.
Toen ik in Nederland woonde.
My wife was begging me.
Mijn vrouw die smeekte mij.
Vroeg met vele smeekbeden.
Ze vroeg met veel smeekbeden.
Behind her house was a sloot, was a canal.
Achter ons huis was een slootje.
And behind that was a nice little field, and then there was the railroad tracks.
En er was een klein veldje daarachter. En daar was het spoor.
And she said, it'd be so nice if we had some trees on the other side of the canal.
En ze zei, het zou zo fijn zijn als we boompjes hadden aan de andere kant van de sloot.
After many, many requests.
Heel veel smeekbeden.
I finally put a board across the canal.
En had ik daar een schoeiing zo langs de sloot gemaakt.
And I tried to walk across it very carefully with this plant.
Op een plankje over de sloot heen. Ik probeerde heel voorzichtig te lopen over het plankje met die plant.
All for the love of a woman.
Vanwege de liefde voor een vrouw.
Beware the love of a woman.
Maar wees heel voorzichtig met de liefde van een vrouw.
I made it all the way across.
En ik haalde het helemaal tot aan de overkant.
I dug the hole.
En ik groef een gat.
I planted the plant.
Ik plantte dat boompje daar.
And then,
en toen
I had to go back across the canal.
Moest ik opnieuw terug de sloot over.
I'm almost back.
Ik ben bijna terug.
My wife is watching me.
En mijn vrouw ziet me.
With love in her eyes.
Met liefde in de ogen.
I'm almost there.
En ik ben bijna terug.
And what do you think?
En wat denk je dat er gebeurde?
I fell in the canal.
Ik viel van het plankje in de sloot.
It was a deep canal.
Het was een hele diepe sloot.
Some of them are very shallow.
Sommige zijn heel ondiep.
I fell all the way.
Maar ik viel helemaal in de sloot.
And what do you think my wonderful wife did?
En wat denk je dat mijn wonderbare vrouw deed?
She did exactly what you're doing.
Deed precies wat jij doet.
She laughed.
Ze lachte.
I jumped out of the canal.
En ik sprong uit de sloot.
And I was not laughing.
En ik lachte niet.
I did not feel very filled with the Holy Spirit.
Ik voelde maar niet heel erg gevuld met de Heilige Geest op dat moment.
So if I were Naaman.
Ik was Naaman.
If I were Naaman.
Oh, sorry, als ik Naaman was.
And someone told me to take a bath in the canal.
En iemand zei mij om daar in die sloot een bad te nemen.
Ik dacht.
Zeg, doei.
You're not crazy.
Ik ben niet gek.
But that is what Naaman was told to do.
Maar dat was werd Naaman verteld om te doen.
He said, no, I'm not going to do that. Nee, dat ga
ik niet doen. Zo stom ben ik niet.
Because he's hardened.
Want hij was
hard heart.
Verhard, hij had zijn hart verhard.
That's what leprosy does. We're not able to receive anything.
En dat is wat melaatse doet, dat je helemaal niks kan ontvangen.
But Naaman had some servants who were wiser than he was.
Maar Naaman had dienstknechten die wijzer waren dan hij was.
He said, Naaman, what do you have to lose?
En zij zeiden, Naaman, wat kan je verliezen?
If you don't go wash in there,
als je je niet wast,
you're going to die of your leprosy.
Dan zul je sterven aan je melaatschheid.
If you wash with the leprosy,
and
if you go to the Jordan River,
als je naar de Jordaan gaat,
you at least have a chance of getting healed.
En dan heb je tenminste een kans om genezen
te
worden.
Why not try it?
En waarom probeer je het niet?
Naaman rolls his eyes.
En Naaman rolt met zijn ogen.
But he doesn't.
Maar hij doet het toch.
He goes there.
Hij gaat naar de Jordaan.
He jumps in the canal.
Hij springt de sloot in.
One time.
Eén keer.
Two times.
Twee keer.
This is stupid. Why am I doing this?
Dit is toch stom? Waarom doe ik het?
But he's obeying it.
Maar hij gehoorzaamt.
Three times.
Drie keer.
Four times.
Vier keer.
Five
vijf
times.
Keer.
Six
zes
times.
Keer.
This is ridiculous. Why am I doing it?
Stom, waarom doe ik het?
And the servant says, just one more time.
Maar
die dienst krijgt
het
nog
één keertje. Wat kan je verliezen?
And he goes one more time down.
En hij gaat nog één keer onder.
And when he comes up,
en als hij opkomt,
the skin that had been so completely tainted by leprosy was completely clean.
En zijn huidje helemaal bedekt was met melaatse, het was toen volkomen gereinigd en schoon.
What's the fruit of obedience?
En wat is de vrucht van gehoorzaamheid?
He was healed.
Hij werd genezen.
He crawled out of the canal.
En hij kroop de sloot uit.
He's clean.
En hij is gereinigd. Hij is
the filthy Jordan River.
Die vuile Jordaan.
Cleaned him.
Heeft hem gereinigd.
Because he did his act of obedience.
Omdat hij gehoorzaam.
It's really interesting now.
En het is heel interessant.
He goes back to Elisha's house.
Dat hij teruggaat naar het huis van Elisha.
He is so thankful.
En hij is zo dankbaar.
He says, "My Elisha, thank you so much."
Hij zegt, Elisha, dank je wel.
I've got gold.
Ik heb zilver.
I've got new suits. Can I give them to you?
En ik heb een nieuw pak voor je. Wat wil je hebben?
Elisha, I didn't heal you.
En Elisha zei, maar ik heb je niet genezen.
Keep them.
Houd bij je.
And Elisha's servant.
Maar de dienstknecht van Elisha.
Gehazi. Gehazi means valley of vision.
En Gehazi betekent het dal van visie.
Gehazi was somebody.
En Gehazi was iemand.
Who was in the valley.
Die in de vallei was.
He could see
in
the vision of the mountaintops.
En hij kon daar die bergtoppen zien.
But he never took the trouble to actually climb there himself.
Hij nam nooit de moeite om die bergtoppen zelf te beklimmen.
He sees the signs and wonders that Elisha does.
Hij zag dus tekenen en wonderen die Elisha deed.
He sees them.
Hij ziet het.
But he never takes the trouble to make them his own.
Maar hij deed nooit de moeite om het zich eigen te maken.
To put his faith in them himself.
Om zijn geloof in hem te plaatsen.
So this man who just watches.
En die man die ziet het gewoon gebeuren.
He sees these. This gold and this silver.
Hij ziet het goud en het zilver.
Passing him voorbij.
En het gaat aan voorbij.
And he says, no, I want it.
Hij zegt, nee, maar ik wil het hebben.
So, but the Naaman's messengers, they leave.
Maar de boodschappers van Naaman gaan weer weg.
And then Gehazi jumps on his horse and runs after them.
En Gehazi springt op zijn paard erachteraan.
And gives them a lie.
En hij ligt tegen ze.
There's two sons of prophets who comes and they need the Elisha's. Would you please support these two poor preachers?
Oh, hij zei, er zijn twee zonen van de profeten gekomen bij Elisa en wil je die profeten ondersteunen?
So Naaman gives him some silver, some changes of clothes, and he goes back.
En hij geeft Naaman geeft ze zilver en van alles en een soort paar kleren.
And when Gehazi comes back,
en als Gehazi terugkomt,
he comes back to Elisha secretly wealthy.
En dan komt terug bij Elisa en het geheim is die rijk.
But Elisha says,
maar Elisa zegt,
you've lied.
Je hebt gelogen.
The leprosy that was on Naaman is not going to be on you.
En de melaatse die op Naaman was zal nou op jou zijn.
Because Gehazi had taken that same insensitive spirit that Naaman had.
Want Gehazi had diezelfde ongevoelige geest op zich gekregen
die
Naaman
had. Seen so many things of God.
Hoewel hij zoveel dingen van God gezien had.
He didn't take benefit from them.
Trok hij er geen voordeel uit.
Hebrews chapter 2 verse 1.
En Hebreeën 2 vers 1.
Let us be careful that we take heed to the things that we've heard.
Laat ons letten op de dingen die we gehoord hebben van God, zodat ze niet door onze vingers heen glippen.
Next we see something else that Jehoram gets to see.
En we zien nog iets anders wat Joram gezien heeft.
The king of Syria comes multiple times down with his armies to attack Israel.
En de koning van Syrië komt verschillende keren naar Israël toe om het land aan te vallen.
And every time the king of Syria comes with his armies.
En elke keer als de koning van Syrië komt met zijn legers.
God shows Elisha visions of it.
Dan toont God een visioen aan Elisa.
And Elisha tells the king.
En Elisa zegt het tegen de koning.
And the king sends his army to make an ambush.
En de koning zendt een leger om een hinderlaag te leggen.
It gets so bad that the king of Syria has a meeting with his own army.
En dan wordt het zo erg dat de koning van Syrië een vergadering heeft met zijn leger.
Who's the spy?
En hij zegt, wie is de spion?
Who keeps telling the king of Israel where my what my plans are?
En wie vertelt de koning van Israël wat mijn plannen zijn?
Jehoram is getting used to seeing God work.
En Joram wordt er gewoon het wordt gewoon voor Joram om God aan het werk te zien.
Every time there's a need or a problem that comes up.
Want elke keer als er een nood of een probleem is,
he has the prophet on speed dial.
Dan heeft hij de profeet aan zijn zijde.
He just calls up the prophet. I need help.
En hij roept de profeet. Hij zegt,
I need help.
Ik heb hulp nodig.
I need help.
Ik heb hulp nodig.
One time,
en op een keer,
the king of Syria decided, I'm not going to try to attack the king of Judah. I'm going to go try to find Elisha.
En op een keer zei de koning van Syrië, ik zal het Israël niet aanvallen, maar ik zal Elisha vinden.
And the army of Syria surrounds the city where Elisha is.
En de leger van Syrië omringde de stad waar Elisha was.
And Elisha goes out and smites the Syrian army blind.
En Elisha gaat naar buiten en slaat ze met blindheid.
And he leads a whole Syrian army to Elisha, to King Jehoram.
En hij leidt het hele leger van Syrië naar koning Joram.
And let's see how the king responds to him. 2 Kings 6, verse 21.
Laten we eens kijken in 2 Koningen 6, vers 21, hoe de koning daarop antwoordt.
And we can see that King Jehoram has an attitude of respect for Elisha here.
En we zien dat hij geen houding van...
Wel een houding van respect.
Dat hij wel een houding van respect heeft.
Elisha has just led the whole army to King Jehoram.
En Elisha die leidde het hele leger naar Joram.
And the king of Israel says to Elisha, verse 21, my father, shall I smite them? Shall I smite them?
En toen hij hem zag, zei de koning van Israël tegen Elisha, zal ik hen doden? Zal ik hen doden, mijn vader?
How does he refer to Elisha?
Hoe spreekt hij Elisha aan?
My father. He has respect for Elisha.
En hij heeft eerbied voor Elisha.
But you know what?
Maar weet je?
God doesn't want Elisha to be Jehoram's God.
Maar God wil niet dat Elisha de God van Joram is.
God wants Jehoram to make Jehovah his God.
Maar God wil dat Joram Jehovah zijn God maakt.
It seems that God is giving this young king every opportunity to believe personally in him.
En het lijkt erop dat God deze koning elke gelegenheid gegeven heeft om persoonlijk in hem te geloven.
Yeah, we don't really see Jehoram making that step.
Maar we zien niet dat Joram die ene stap gaat zetten.
We can see Jehoram calling Elisha.
We zien dat Joram Elisha roept.
Whenever he needs help.
Als hij hulp nodig heeft.
But we don't see Jehoram making repentance for himself.
Maar we zien niet dat Joram zichzelf bekeert.
Changing his life.
Dat is een leven veranderd.
He still has Jezebel living in his house.
Hij heeft nog steeds zijn moeder Jezebel leven in zijn wonen in zijn huis.
He's not dealing with the sin in his life.
Hij handelt niet met rekent niet af met de zonde in zijn leven.
He loves having the prophet around.
Hij houdt ervan om de profeet bij zich te hebben.
But he loves having his sin around too.
Maar hij houdt ook van zijn zonde.
And God is going to create a situation in his life now.
En God maakt een situatie in zijn leven.
Where God says, you gotta choose.
Dat God zegt, je moet nu kiezen.
Do you want me?
Wil je mij?
Or do you want your sin?
Of wil je zonde?
Because you can't have them both.
Want je kan ze niet beide hebben.
And he's creating another circumstance.
En God maakt een andere omstandigheid.
Where Jehoram has to make a choice.
Waar Joram een keuze moet maken.
We consider all these things that Jehoram has seen.
En we zien al deze dingen die Joram heeft gezien.
It's amazing.
En het is verbazingwekkend.
That he is still an unbeliever.
Dat hij nog steeds een ongelovig is.
He's seen so many things.
Hij heeft zoveel dingen gezien.
How can he not put his faith in God?
Maar hoe kan hij niet anders dan geloof in God hebben?
In 2 Thessalonians chapter 2.
En in 2 Thessalonians hoofdstuk 2.
The apostle Paul speaks of the mystery of iniquity.
Spreekt de apostel Paulus over het geheimenis van ongerechtigheid.
The mystery of iniquity.
Het geheimenis van ongerechtigheid.
How can people persist in doing sin when they see God doing so much?
Hoe kunnen de mensen doorgaan met zonde terwijl ze God zoveel dingen zien doen?
There's something supernatural in someone's sin almost. Why do they hold on to it?
Het is bij
een boven
natuurlijk als de mensen zondigen. Waarom houden ze er zo lang aan vast?
Even somebody, you find them in a hospital sometimes.
En soms vind je ze in het ziekenhuis.
The doctor's told them, if you keep on smoking.
En de dokter zegt van, als je doorgaat met roken.
You keep on doing it, it's killing you.
Als je doorgaat, dan zal het je doden.
They've got lung cancer.
En dan krijgen ze longkanker.
They've got a tracheotomy.
En ze kunnen hier een gaatje moeten ademen.
And where do they put the cigarette?
En waar plaatsen ze de sigaret?
Why?
In dat gaatje. Waarom?
It's a mystery of iniquity.
Het is een geheimenis van ongerechtigheid.
Why do they persist in something that they know is killing them?
Waarom blijven ze doorgaan met dingen waarvan ze weten dat is ze dood?
That's what sin does to us. It's killing you.
En dat is wat zonde doet. Het doodt je.
The sinful habits you let in your life, they're killing you.
De zondige gewoonten die je toelaat in je leven, het doodt je.
And God warns you, stop that thing, let that thing go, because it's killing you.
En God wil dat je het loslaat. Laat het los, want het doodt je.
Yeah, we keep on doing it.
Maar we blijven doorgaan.
This is a mystery.
Om het te doen. Dat is een mysterie. Een mysterie van ongerechtigheid.
Joram speaks respectfully to Elisha.
En Joram spreekt met eerbied tot Elisha.
But we never see him taking the step toward God.
Maar we zien hem nooit die stap nemen naar God toe.
God wants to create another scenario.
En God wil een ander scenario scheppen.
To reveal what's in the king's heart.
Om te openbaren wat in het hart van de koning is.
Because the king probably thinks I'm not so bad after all.
Dat de koning denkt waarschijnlijk bij zichzelf, ik ben eigenlijk helemaal niet zo slecht.
The prophet Elisha is still taking my calls.
De profeet Elisha komt nog steeds als ik hem roep.
But God's going to arrange a scenario that shows the king what's in his own heart.
Maar God zal het toneel veranderen om te laten zien wat er in het hart van de koning is.
And so many times situations had come in the king's life.
En zo vaak kwamen er bepaalde situaties in het leven van de koning.
At the last minute.
En op het laatste moment.
The king had called a prophet.
Riep de profeet
de prophet was praying God.
En de profeet bad op God.
God come on the scene.
En God kwam op het toneel.
And the king lived happily ever after.
En de koning leefde nog lang en gelukkig.
The king was getting used to this.
En de koning raakte er gewoon aan.
He doesn't realize.
Hij besefte
niet. This situation.
Dat deze toestand.
Is going to be a turning point in his life.
Een kruispunt in zijn leven.
This is going to be the last time that God actually deals with the king.
Dit is de laatste keer dat God zal handelen met de koning.
And after this.
En hierna.
The king doesn't know. He's got a germ of leprosy in his body.
En de koning weet niet dat hij een kiem van melaatsheid in zijn lichaam heeft.
And here it's going to take over.
En hier zal het overnemen.
So in chapter 6.
En in hoofdstuk 6.
In verse 24 it says. And it came to pass that the king of Assyria gathered all of his hosts and went up and besieged the capital city of Samaria.
In hoofdstuk 6 vers 24. En het gebeurde daarna dat Ben-Hadad de koning van Syrië zijn hele leger verzamelde, optrok en Samaria belegerde.
And there was a great famine in Syria.
En er ontstond een grote hongersnood in Samaria.
And behold, they besieged it.
Want zie, zij belegerden de stad.
For so long.
Zo lang.
Until a donkey's head was sold for 40 pieces of silver.
Totdat een ezelskop voor 80 zilverstukken werd verkocht.
And the fourth part of a cap of dove's dung was for 5.
En een vierde deel van een kap duivenmest voor 5 zilverstukken.
I always wondered what that dove's dung was.
En ik vroeg me altijd af wat die kap van een duif was.
And that's what they used to call linzen of lentils.
Dat noemen ze lentils?
Lentils, linzen.
Linzensoep. Oh, dat noemen ze linzensoep.
So, were they really eating dove poop?
En ik vroeg me af, hadden ze echt poep van duiven?
It could have just been lentils.
Maar het zou ook linzen geweest kunnen zijn.
But next time your mother makes linzensoep.
Nou, de volgende keer als je moeder linzensoep maakt.
I would skip that part of the story.
Dan zou ik niet verder gaan met dat verhaal.
But anyway.
Hoe dan ook.
As the king of Assyria is passing by upon the wall.
Als de koning van Samaria voorbij komt op de muur.
A woman cries out to him.
Een vrouw riep het uit.
Said, help my lord, O king.
En ze zei, oh, help my heer, de koning.
And the king turned to this lady in his frustration.
En de koning die keerde zich om naar die vrouw in zijn frustratie.
He said, if God doesn't help you, how can I?
En hij zei, als God je niet helpt, hoe kan ik je dan helpen?
Does he know where help comes from?
Weet hij waar de hulp vandaan komt?
He does.
Dat weet hij.
But he's had to wait a long time.
Maar hij moest lang wachten.
Because the city has been besieged for so long that there's no food left.
Maar de stad is zo lang belegerd dat er geen voedsel geen voedsel meer is.
God hasn't acted yet.
God heeft nog niet gehandeld.
And the king is getting frustrated.
En de koning wordt gefrustreerd.
I'm used to asking in my prayer and Elisha sends deliverance right away.
Oh, en ik riep en Elisha zou normaal gesproken komen.
But he hasn't come yet.
Maar hij is nog niet gekomen.
The problem's getting worse and worse and worse.
En de problemen worden erger en erger.
This
en
is
erger.
Different than before.
Dit is anders dan voor die tijd.
It's God's fault. This isn't happening yet.
En het is Gods fout en het gebeurt niet.
But God says,
maar God zegt,
I want to see what's in your heart.
Ik wil zien wat er in je hart is.
Because the king has a very hard attitude toward God.
Maar de koning had een hele harde houding tegenover God.
He's not praying himself and repenting.
En hij bad niet zelf en hij bekeerde zich niet.
Remember, Jezebel was still in his house.
En bedenk dat Izebel nog steeds in zijn huis woont.
He's commanding God, come now, God, come now.
En hij beval God en hij zei, kom nu, God, kom nu.
God doesn't obey commands.
Maar God gehoorzaamt niet aan opdrachten.
He's waiting for a tender heart.
Hij wacht op een gevoelig hart.
But Jehoram keeps hardening his.
Maar Joram verhardde zijn hart.
The king hasn't become an evil person.
En de koning is geen boos persoon geworden.
But it's gradually getting harder.
Maar geleidelijk werd hij harder.
In verse 30.
In vers 30.
A woman has he overhears two ladies talking.
En hij hoort dat die twee vrouwen aan het praten zijn.
And they're making a deal. Today we'll eat your son. Tomorrow, my son.
En ze maakten een dealtje. Ze zeiden vanaf vandaag eten we jouw zoon op, en dan morgen eten we mijn zoon.
It's gotten that bad.
En zo slecht is het geworden.
When the king hears this, he just tears his clothes in sackcloth.
En als hij de koning het hoorde, dan scheurde hij zijn kleden.
Usually, when you see men in sackcloth in the Bible,
en dat is gewoonlijk als je iemand in een rouwgewaad ziet in de Bijbel,
they're doing it in prayer to God.
Dan doen ze dat uit als een soort gebed tot God.
But this time the king has the outward appearance.
Maar deze keer dat de koning deed het aan de buitenkant.
He has the sackcloth.
Hij had daar het rouwgewaad.
But what is he saying?
Maar wat zegt hij hier?
God do so to me and more also if Elisha's head is on him this time tomorrow.
God mag zo en nog veel erger met mij doen als het hoofd van Elisha, de zoon van Safat, vandaag nog op hem zal blijven.
Trials are making him harder, and not softer.
En de moeite maken hem harder, niet zachter.
Trials are meant to bring us. God uses a trial to bring us to him.
Maar moeite komt eigenlijk om ons dichter bij God te brengen.
But this trial is revealing to Jehoram. It should be his great need for God, but he's only hardening his heart.
Maar deze moeite kwam op hem zodat hij zijn nood voor God zou uitroepen, maar het verhardde zijn hart.
And while the king is saying this on the castle wall,
en terwijl de koning dit zei op de muur van het kasteel,
Elisha is having a meeting with the king's counselors.
Heeft Elisha een samenkomst met de raadgevers van de koning.
In verse 32 we see what the king what he says to the counselors.
En in vers 32 zien we wat hij zegt tot de raadgevers.
Elisha speaks to them.
En Elisha spreekt nu tot hen.
It says, see how this son of a murderer has sent to take away my head?
Hebt u gezien hoe die moordenaar zo iemand gestuurd heeft om mij te onthoofden?
Remember, Ahab was a murderer. He killed Naboth.
En Ahab was een moordenaar en hij doodde Naboth.
And Elisha says, look, when the messenger comes, shut the door.
En Elisha zegt, als die boodschapper komt, sluit dan de deur en
hold him fast.
En dring hem bij de deur.
Because his master is coming behind him.
Dan is het geluid van de voetstappen van zijn heer die achter hem.
And that's what they like when Jehoram says.
Toen zei Joram,
this evil is of the Lord.
Dit kwaad is van de Heer.
Why should I wait on the Lord any longer?
Wat zou ik nog verder wachten op de Heer?
And with this, the king is basically closing off. He's not waiting on God any longer.
En de koning die sluit eigenlijk zijn hart en hij wacht niet langer op de koning.
And as soon as the king makes his decision,
en zo gauw als de koning zijn besluit heeft genomen,
Elisha speaks to the counselors in chapter 7.
Spreekt Elisha tot de oudste, tot de
raadgevers of deliverance.
En hij profiteert van bevrijding.
He says, tomorrow about this time.
En hij zei, morgen omstreeks deze tijd.
A measure of fine flour will be sold for a shekel, and two measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. There will be so much plenty that the food prices will fall.
Morgen om de streep deze tijd zal in de poort van Samaria maat meelbloem verkocht worden voor een sikkel en twee maten gerst voor een sikkel. De prijzen zullen dalen.
Because there's so much food.
Omdat er zoveel voedsel is.
And all the king's counselors respond with disbelief.
En al de raadgevers van de koning antwoorden met ongeloof.
And the king's own advisors, even if God would open the windows of heaven, how could this thing be?
En een van de adviseurs van de koning zei, wel, als God zelfs de hemelen zal openen, zou het nog niet kunnen gebeuren.
And Elijah says, if you will see it happen, but you won't eat of it.
En Elisa zei tegen hem, je zal het zien gebeuren, maar je zal er niet van eten.
What we find when deliverance finally does come, because it does come.
En uiteindelijk als we zien dat bevrijding komt,
the king's advisors don't believe it.
De adviseurs van de koning geloofden.
Even the king doesn't believe it.
Zelfs de koning geloofde het.
The king is going to find his own conspiracy theories to explain it, but he won't believe what the prophet said.
En de koning ziet zijn eigen samenzweringstheorie gebeuren, maar hij gelooft niet wat de profeet heeft gezegd.
What we see with the king.
Wat zien we met de koning?
He found it impossible to wait on the Lord.
Hij vond het onmogelijk om te wachten op de Heer.
Why?
Waarom?
Because he wasn't delighting in the Lord.
Omdat hij zich niet verheugde in de Heer.
If we are delighting in the Lord, walking with the Lord.
Als we ons verheugen in de Heer, als we wandelen met de Heer.
God might not heal us right when we want him to heal us.
Dan zal God ons misschien niet gelijk genezen. Hij wil ons genezen.
But because we're still delighting in the Lord,
maar omdat we ons nog steeds verheugen in de Heer,
we can still have peace with that.
Kunnen we er vrede mee hebben?
We might not have our healing yet, but we still have the Lord with us.
We hebben misschien niet onze genezing nu, maar we weten dat de Heer met ons is.
And we will continue because we have God.
En we zullen doorgaan omdat God met ons is.
But if you're not delighting in the Lord, you can't wait on the Lord.
Maar als je niet verheugt in de Heer, dan kan je ook niet wachten op de Heer.
If you're not delighting in God, you will always find more to complain about than to rejoice in.
En als je niet verheugt in de Heer, dan vind je altijd wel iets om over te klagen.
If you're not delighting in the word, if you're not delighting in the Lord,
maar als je niet verheugt in de Heer,
the promises of God mean nothing to you, but the opinions of people mean much to you.
Dat betekent dat de beloften van God helemaal niks voor je, maar de mening van de mensen, dat is waar je rekening mee houdt.
And if we don't delight in the Lord,
en als we ons niet verheugen in de Heer,
our problems will always seem bigger than they actually are.
Dan lijken onze problemen altijd groter dan ze in werkelijkheid zijn.
Matteo, kun je me helpen? I need you to help.
Heb je hulp nodig?
Yeah, come on up, buddy. Very good. Very good. Now, Matteo, how old are you? Very good. I'm glad you're here. I needed a good volunteer for this. Now, Matteo, you're how tall are you? 1.62. Okay, very good. Now, if I have somebody, Mark, are you the tallest person here?
Mark, we haven't seen the longest here.
Well, let's have a. Yeah, that's right.
Is that...
Your eyes were closed a few minutes ago. So we have no water. Now, if this guy, Nathan, right? Isaac, okay, yeah. Isaac comes up, he's going to try to beat Matteo up, right?
And is Isaac going to beat Matteo in the car slot?
Now, next to Isaac, Matteo looks kind of short, right?
And by Isaac, they see Matteo a little kleiner.
Now, if you look up at Isaac...
Als je naar Isaac kijkt...
And Isaac's taking his fist, I'm going to beat you up.
En Isaac still laat zijn vuistje om je in elkaar te...
All you see is Isaac.
Alles wat je ziet is Isaac.
All you smell is Isaac's bad breath.
En alles wat je ruikt is de slechte adem van Isaac.
Oh no, this is going to be terrible.
En je zegt, oh, dit zal verschrikkelijk zijn.
All you can see is big bad Isaac.
Alles wat je kan zien is grote, slechte Isaac.
And that's kind of like, if we're not delighting in the Lord, all we see is our problem.
En dat is als we ons niet verheugen in de Heer, dan is alleen wat we zien is ons probleem.
But you know what? If we delight in the Lord,
maar als we ons verheugen in de Heer,
then you're going to be seeing somebody bigger than Isaac.
Dan zie je iemand groter dan Isaac.
All of a sudden, is Isaac that big anymore?
Oh, is Isaac nou nog zo groot?
No, this is something to not be afraid of at all.
Oh, dat is niet iets om bang voor te zijn.
So when we delight in the Lord,
want als we ons verheugen in de Heer,
we're paying attention to the giant in our
life. Dan kijken we helemaal niet naar die serieus.
We're paying attention to God in our life.
We kijken naar God in ons leven.
And we have something to put our problems in proportion to.
En dan zien we onze moeite in proportie.
Even the worst devil,
zelfs de ergste duivel,
is a shrimp when we look at God.
Is maar een kleine garnaal als we naar God kunnen zien.
Thank you, Matteo. So we have to keep our eyes on the Lord.
En we moeten onze heren richten op de heren.
Even the greatest trials in our life don't look so bad after all.
De grootste strijd en moeite in ons leven ziet er uiteindelijk helemaal niet zo groot uit.
But Jehoram had stopped looking at the Lord.
Maar Joram was ermee gestopt om op de heren te zien.
All Jehoram saw.
Alles wat Joram zag
was big bad Ben-Hadad.
Was hele grote slechte Ben-Hadad.
But you know what?
Weet je?
Faith strengthens with exercise.
En geloof dat wordt sterker door oefening.
And while the king of Israel was just sitting there in his palace blaming God for his problems.
En de koning van Israël die zat daar in zijn paleis en hij gaf God de schuld van al zijn problemen.
God is going to engineer a circumstance to show us how we can act upon the promises of God.
Maar God laat ons maakt de omstandigheden zo zodat we kunnen zien hoe we moeten handelen op de belofte van God.
And here we're going to see another turning point.
En hier zien we een ander kruispunt.
The king didn't realize how important this day was, how important decisions were going to be that he makes.
En de koning besefte niet hoe belangrijk die dag was en hoe belangrijk het is om beslissingen te nemen.
And in chapter 7 we're going to see four other men.
En in hoofdstuk 7 zien we vier andere mannen.
And these are four men that are lepers.
En dit zijn vier melaatsen.
Sinners.
Zondaar.
Outside the city.
Ze werden buiten de stad geplaatst.
If there's not much food in the city, there's even less outside the city.
Als er niet veel voedsel in de stad is, dan is er nog minder dan buiten de stad.
And these four lepers, they're probably making their own funeral plans.
En deze vier melaatsen maken waarschijnlijk al begrafenisplannen.
They're sitting there together in the evening.
En ze zitten daar samen.
Are we gonna make it to the night, guys?
Nou, zullen we de nacht nog halen?
And they said one to another.
En ze zeiden de een tegen de ander.
Why do we sit here until we die?
Waarom blijven we hier totdat we sterven in vers 3?
And the guy listens. Yeah, that's a good question.
En die andere luistert en zegt, ja, dat is een goede vraag.
And he asks his buddy, why are you sitting here till we die?
En hij vroeg zijn vriend, waarom blijven wij zitten totdat we sterven?
That's a good question. Yes, okay, why are you sitting here till we die?
Waarom blijf jij zitten totdat we sterven?
And then they just got to thinking about things.
En dan gaan ze over de dingen nadenken.
What do we have to lose?
Wat hebben we hoe dan ook te verliezen?
We're gonna die.
We zullen toch gaan sterven.
What are our options?
Wat zijn de opties die we hebben?
If we stay here outside the city.
Als we blijven buiten de stad.
There's no food here.
Er is hier geen voedsel.
The Syrians are there.
En daar zijn de Syriërs.
If we stay here.
Als we blijven.
We're gonna die.
Zullen we sterven.
If we go in the city.
Als we de stad ingaan.
We're gonna die.
Dan zullen we ook sterven.
They don't do anything there either.
En ze hebben ook helemaal niks te eten.
They're eliminating their options.
En ze begrenzen al hun opties.
And he says, hey.
En ze zeggen, hey,
we can't stay here.
We kunnen hier niet blijven.
We're gonna die.
Dan zullen we sterven.
If we go inside the city.
Als we de stad ingaan,
we're gonna die.
Zullen we sterven.
What else can we do?
Wat kunnen we nog anders doen?
Well, one of them says, I don't know, what do you think we can do?
En de een zegt, nou, ik weet het niet, wat denk jij dat we moeten doen?
I don't know, what do you think we can do?
Ik weet het niet, wat denk jij dat we moeten doen?
These guys might not see the smartest guys.
En ze zien er niet uit als hele slimme kerels.
And they say, I don't know, what do you think we should do?
En de een zegt, ja, wat denk jij dat we moeten doen?
Well, we can't stay here.
Als we kunnen hier niet blijven.
We can't go there.
We kunnen daar niet heen.
We can only go there, guys.
Oh, we kunnen alleen maar daarheen, jongens.
Yeah.
Yeah.
Worst thing that happens is the Syrians kill us.
En het meest erg wat er gebeurt is dat de Syriërs ons zouden doden.
Maybe they'll let us live.
Maar misschien laten ze ons ook wel leven.
What do we have to lose?
Wat kunnen we verliezen?
So these four guys get up.
En deze vier kerels stonden op.
And they say, okay, attention, guys.
Okay, jongens.
And they get in the line together.
En ze gingen samen.
They just go out walking toward the city.
En ze gingen gewoon de stad uit. Het kan met
twilight.
Serious.
In the evening.
In de avondtijd.
That very dark night.
In die donkere avond.
Verse 5.
Vers 5.
They rose up in the twilight.
En in de avondschemering stonden ze op
to the camp of the Assyrians.
Om het legerkamp van de Syriërs in te gaan.
And when they came to the uttermost part of the camp.
En toen ze aan de rand van het legerkamp van de Syriërs kwamen.
Behold,
zie,
there was no one there.
Er was niemand.
Why?
Waarom?
Let's look out and see what else happens.
En laten we zien wat er gebeurd is.
At the twilight.
In de avondschemering.
Verse 7.
Wherefore, zij,
when those lepers arose,
ze waren opgesprongen in de avondschemering,
and the Syrians arose and they fled in the twilight.
En de Syriërs waren opgesprongen in de avondschemering, weggevlucht.
They left their tents.
Ze hadden hun tenten voor achtergelaten, hun paarden,
their donkeys,
hun ezels,
even the camp,
en het legerkamp zoals het was,
and fled for their life.
En waren gevlucht voor hun leven.
Why?
Waarom?
This wasn't a mighty army that was coming toward the Syrians.
Dit was niet een heel machtig leger wat naar de Syriërs toe kwam.
It was four lepers.
Het waren vier melaatsen.
But you know what these guys did?
Maar weet je wat ze deden?
They take a step toward the enemy.
Ze namen een stap richting de vijand.
And Brother Branham talks about this story.
En Brother Branham vertelt over dit verhaal.
He says those lepers at the gate one time.
En die melaatsen daar bij de poort op een keer.
Says, and they were sitting there talking about why do we sit here till we die?
En ze spraken samen erover waarom blijven we hier zitten en sterven?
If the Syrians kill us, we're going to die anyway. Let's just go.
Als de Syriërs ons doden, dan bestellen we hoe dan ook. Laat ons gaan.
But maybe they'll save us and we live.
Maar misschien zullen we ze ons sparen en zullen we leven.
And Brother Branham says.
En Brother Branham zegt.
And by that mere little shadow of faith.
En slechts bij die kleine schaduw van geloof.
That mere little shadow of faith.
Slechts een kleine schaduw van geloof.
When those four lepers said, okay guys, let's get up there.
En ik vraag die vier mijn laatste is: kom, laten we opstaan. En laten we binnen gaan.
Ja, dat is waar. Is four lepers.
Is zijn vier mijn laatste.
I didn't pick the best guys.
Ik heb niet de beste uitgezocht. Het zijn gewoon vier mijn laatste.
Walking toward the camp.
En
wij lopen terug naar de Assyriërs. Toward the camp of the Assyrians.
En ze lopen naar de kamp van de Syriërs.
Do we look like a mighty army, guys?
Zien we eruit als een machtig leger?
No!
Nee.
Do these guys look like warriors?
Zien deze kerels eruit als strijders? Nee.
But when we take these steps of faith.
Als wij deze stappen doen in geloof.
What does the enemy hear?
Wat hoort de vijand?
Kom, 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 kom.
They hear God's army coming.
Ze horen het leger van God komen.
Because when the weakest Christian.
En als de zwakste christen.
When you get on your knees.
Als je op je knieën gaat.
The devil starts to tremble.
Dan begint de duivel te beven.
Because we're making a step of faith.
Want we maken een stap in geloof. Dank je, jongens.
The mere little shadow of faith.
Slechts de kleine, het kleinste schaduw van geloof.
They moved towards the camp of the enemy.
Ze bewogen ze naar het kamp van de vijand.
They moved toward the camp.
En ze gingen naar het kamp.
These are the bravest warriors of the city.
En dit zijn
the best the city has to offer.
En dit zijn de dapperste soldaten die in de stad kon leveren.
But they take a step toward the enemy and God rewards them.
Maar ze namen een stap richting de vijand en God beloonde hen.
It doesn't take a mighty giant to defeat the devil.
Oh, er is niet een machtige reus voor nodig om de duivel te verslaan.
It just takes somebody who says, I'm weak and I need God to help me.
Er is iemand voor nodig die zegt, ik ben zwak en ik heb God nodig om mij te helpen.
You know, I need God to help me. I'm just a leper. I'm a sinner. I need the Lord.
Als je zegt, ik heb de Heer nodig om me te helpen. Ik ben een helaas, ik ben een zondaar. Ik heb de Heer nodig.
God will come and move.
Dan zal God op het toneel komen.
You might be a weak leper, but you've got a mighty God behind you.
Je bent misschien een zwakke melaats, maar je hebt een machtige God achter je staan.
And the devil's gonna run.
En de duivel zal op de vlucht slaan.
All the thousands of soldiers of Ben-Hadad.
De duizenden soldaten van Ben-Hadad.
They ran crying home
ze
to their mothers.
Ze renden huilend voor hun moeder.
Because they were scared to death.
Want ze waren doodsbang.
Because they didn't hear four lepers.
Want ze hoorden niet vier melaatsen.
They heard the armies of God.
Want ze, maar ze hoorden het leger van God.
Vers 6. As these four lepers are walking down.
Toen deze melaatsen aan de rand van het leger kwamen.
The Lord had made the host of the Syrians to hear a noise of chariots.
En liet de heren de Syriërs het geluid van wagens horen.
The noise of horses.
En paarden.
The noise of a great host.
En het geluid van een hele grote
legermacht. And all the Assyrians, they said to each other, the king of Israel has hired against us, the kings of the Hittites, and the Egyptians have come upon us, help! And they ran home.
En ze zeiden tegen elkaar, de koning van Israël heeft de Hittite en al die andere legers gehuurd, en ze renden weg naar huis.
The devils tremble.
En de duivelen beven.
When the weakest of saints
goes to his knees. Als de zwakste heilige op zijn knieën gaat.
The devil does everything he can.
En de duivel probeert alles te doen.
To prevent you from acting on the word.
Om te voorkomen dat je gaat handelen op het woord van de Heer.
Now these four lepers.
Nu deze vier melaatsen.
They had to take a big chance.
Ze moesten het was een groot risico wat ze namen.
They had to go all the way down to the camp of the Syrians.
Ze moesten helemaal naar het kamp van de Syriërs gaan.
And Brother Branham said they took that chance.
En Brother Branham zegt ze namen dat risico.
But he says you don't have to take that chance.
Maar je hoeft niet dat risico te nemen.
You're not invited to an enemy's camp.
Je wordt niet uitgenodigd om naar het kamp van de vijand te komen.
You're invited to your father's throne.
Je wordt uitgenodigd om naar de troon van je vader te komen.
He's expecting you tonight.
Hij verwacht je vanavond.
What kind of risk is that?
Wat voor risico is dat?
That should be an easy decision to make.
Dat zou een hele makkelijke beslissing moeten zijn om te maken.
Those lepers, we had to take a chance.
Die melaatsen moesten een risico lopen.
We don't.
Maar wij niet.
We just have to walk out and to our loving heavenly Father.
Wij moeten gewoon wandelen richting onze liefhebbende hemelse Vader.
Brother Branham says in the Church Age book.
Brother Branham zegt in het gemeentetijdperkenboek.
The devil does all he can.
De duivel doet alles wat hij kan.
To destroy confidence in the Word.
Om het vertrouwen in het Woord te vernietigen.
Why?
Waarom?
So that you won't act on it.
Zodat je er niet op zal handelen.
He says he wants every single question to come up in your mind.
Elke vraag die opkomt in je gedachten.
And we think, hey, there's no stupid questions, right?
En wij denken, er zijn geen stomme vragen.
Our teachers tell us there's no stupid questions.
Onze leraren zeggen, er zijn geen stomme vragen.
But what the Apostle Paul says, there are some foolish questions.
Maar Apostel Paulus zegt, er zijn soms dwaze vragen.
And foolish questions are those kinds that don't lead us to godliness.
En dwaze vragen zijn vragen die ons niet naar godzaligheid leiden.
Just lead to controversy.
Ze debating en arguing.
Ze leiden ons naar tegenspraken en argumenten en debatten en strijd.
The devil wants to distract us with foolish questions.
En de duivel wil ons afleiden met dwaze vragen.
You'll find the internet filled with foolish questions.
En je ziet dat het internet vol is van dwaze vragen.
That gets you away from you're searching for answers.
En je zoekt naar antwoorden.
But you're not going to with foolish questions don't lead you to the Bible for answers.
Maar dwaze vragen die leiden je niet naar de Bijbel voor antwoorden.
Good questions are going to lead you to God.
Maar goede vragen, die leiden je naar God.
Bring you to more godliness.
En breng je meer godzaligheid.
No, have discernment. What kind of questions the devil is throwing at you?
En heb onderscheiding van wat voor soort vragen de duivel naar je toe laat komen.
Eve got tripped up because she didn't know how to handle a question.
En Eva raakte in moeite omdat ze niet wist hoe ze om moest gaan met de vraag van de duivel.
She listened to the serpent's question.
Ze luisterde naar de vraag van de slang.
The serpent asked, "Did God say you shouldn't eat of every tree of the garden?"
En de slang zei van, heeft God gezegd dat je niet mag eten van elke boom in de hof?
What was the motive behind the question?
Maar wat was het motief achter die vraag?
The motive was not searching for truth.
En het motief was niet dat het op zoek was naar de waarheid.
A good question has a search for truth as its motive.
Maar een goede vraag heeft een motief. Het motief van een goede vraag is het zoeken naar waarheid.
A foolish question.
Maar een dwaze vraag.
Tries to take you away from the tree of life.
Wil je wegnemen van de boom des levens?
That's exactly when the serpent asked Eve that question.
En dat is precies wat de bedoeling was van de vraag van de slang.
His motive was to get as close to this tree of knowledge of good and evil as possible.
En zijn motief was om zo dicht mogelijk bij die boom van leven en van goed en van kwaad te komen als mogelijk.
Be aware of foolish questions.
Maar wees voorzichtig met, wees je bewust van dwaze vragen.
A good question is going to lead you to God.
Een goede vraag
is word.
Leidt je naar God en zijn woord.
A foolish question will lead you away from God.
Een dwaze vraag leidt je weg van God.
The devil wants to destroy confidence in the word.
En de duivel wil het vertrouwen in het woord vernietigen.
Brother Branham says, when the church disbelieves Satan.
Maar Broeder Rem zegt, als de gemeente Satan niet gelooft,
and believes the Spirit's revelation of the Word,
maar wel de openbaring van de Geest van het Woord,
then the gates of hell cannot prevail against her.
Dan kunnen de poorten van de hel haar niet overwinnen.
And when did these four lepers march out to the camp of the Syrians?
Sorry.
When did the four lepers march out to the camp of the Assyrians?
En wanneer gingen die melaatsen naar het kamp van de Syriërs?
It was in the evening hour.
Het was in de avondtijd, in de avond.
God sent an angel of the Lord.
Dat toen God een engel van de Heere zond.
To defeat the Syrians.
Om de Syriërs te verslaan.
And God has sent an angel of the Lord in the evening time, now before the coming of the Lord also.
Maar God heeft nu ook een engel gezonden in de avondtijd voor de komst van de Heer.
Remember Hebrews chapter 2 verse 1.
En bedenk, herinner je Hebreeën 2 vers 1.
Take heed, give more earnest heed to the things that we've heard.
Let op de dingen die we hebben gehoord, zodat ze niet onze vingers slippen.
God sent a messenger with the message to reveal this word to us.
En God heeft een boodschapper met een boodschap gezonden om dit woord aan ons te openbaren.
And those four lepers ran to it.
En die vier melaatsen renden er naartoe.
And they started searching for the word, finding all the promises that were there, the riches that the angel of the Lord had brought them.
En ze begonnen het woord te onderzoeken. Ze vonden al die beloften die de engel des Heeren ze gebracht had.
That's what we need to do.
En dat moeten wij doen.
The riches of God are right here in the Bible.
En de rijkdommen van God zijn hier precies in de Bijbel.
Do something with it.
En doe er iets mee.
Take the message.
Neem de boodschap.
If you haven't read a message book, take a message book.
Als je een boodschapboekje niet gelezen hebt, neem een boodschapboek.
Read a chapter of the Bible.
En lees een hoofdstuk uit de Bijbel.
Because if the lepers had walked through there.
Want als de melaatsen daar doorheen wandelden.
And hadn't eaten of anything.
En niets genomen hadden, niets gegeten hadden.
They would have died.
Dan hadden ze hoe dan ook gestorven.
And if you just keep going to church,
en als je gewoon naar de gemeente blijft gaan.
But never actually take the book yourself and read it yourself.
Nooit het boek neemt en leest.
You're going to die.
Dan zal je sterven.
The riches of God are out there. The angel of the Lord has given the victory.
En de rijkdommen van God zijn daar. De engel des Heeren heeft de overwinning gegeven.
But nobody brought it to the lepers. It wasn't delivered to them.
Maar het werd niet gebracht naar die melaatsen.
They had to go and take it.
Ze moesten zelf gaan en ervan nemen.
Do you want it?
Wil je het?
Take it.
Neem het.
Read it.
Lees
make it.
It
part of yourself.
Laat het een deel van jezelf worden.
Gehazi didn't do it.
En Gehazi deed het niet.
Gehazi could have.
Gehazi had het kunnen doen.
Gehazi, remember, his name means the valley of vision.
En Gehazi, zijn naam betekent vallei van visie.
He was happy just sitting in his easy chair looking at the mountaintops from the valley.
Maar hij was heel, zat in zijn gemakkelijke stoel en hij keek naar de bergtoppen vanuit de vallei.
But he never stepped out.
Maar hij stapte niet uit die stoel.
He never took the journey to the mountaintop himself.
Hij ging niet zelf naar die bergtoppen toe.
We have to do that.
Maar wij moeten dat wel doen.
It's fine that I'm glad you're in church. I'm glad you're here.
Het is fijn dat we in de gemeentes en de kerk zijn. Ik ben blij dat je hier bent.
But take something to yourself.
Maar neem iets voor jezelf.
You have to make it personal.
Je moet het persoonlijk maken.
If you don't, you'll stay a leper.
Want als je dat niet doet, blijf je melaatsen.
You'll starve.
Je zult doodgaan.
You have to make it our own.
Maar we moeten het ons eigen maken.
Those four lepers, they went there.
En die vier melaatsen, die gingen daarheen.
They went from tent to tent.
Ze gingen van tent naar tent.
And they ate their full in the first tent.
En ze hadden zich helemaal vol in die eerste tent.
Then they went for the tweede gang in the second tent.
En dan gingen ze naar voor die tweede gang in de tweede tent.
Third tent.
Derde tent.
They had a seven course meal.
Ze hadden een zeven gangen
maken. They could hardly walk to the next tent.
En ze konden bijna niet meer lopen.
They were taking gold and silver and hiding it in the bushes.
En ze namen goud en zilver en ze verborgen het daar in de bosjes.
And they stopped it, guys.
En toen stopten ze daar, jongens.
We're stupid.
We zijn stom.
You know what? Yeah. This is not good what we're doing.
Het is niet goed wat we doen.
No, it's not.
Nee, dat is niet.
There's a whole city of starving people in there.
De hele stad sterft.
We can't keep this to ourselves.
We kunnen dit niet voor onszelf houden.
If God does something for you, don't keep it to yourself.
Maar als God iets voor je doet, houd het niet voor jezelf.
Share with somebody else.
Maar deel het uit aan anderen.
God has delivered me. God, He's encouraged me.
Hij heeft mij bevrijd, hij heeft mij bemoedigd.
I read this in the scripture, this is what it meant to me.
En ik las iets in de schrift en dit is wat het betekent.
Share it.
Deel het uit.
We can't just keep the blessings for ourselves.
We kunnen de zegen niet voor onszelf houden.
And those lepers.
En die melaatsen.
They were there. Just a few minutes, just a few hours earlier, they'd been dying by the gate of the city.
Paar uur eerder waren ze stierven daar bij de poort van de stad.
They realized we're dying.
En ze beseften dat ze stervend waren.
That's a revelation.
Maar dat is een openbaring.
To realize you're dying.
Om te beseffen dat je stervend bent.
Not very many people in Laodicea realize that.
En niet heel veel mensen in Laodicea beseffen dat.
In God's eyes.
In Gods ogen.
The Laodiceans are miserable, poor, naked.
Zijn de mensen in Laodicea arm en naakt en blind.
But they think we're rich, we're increased with much, we don't need anything.
Maar zij denken, oh, we zijn rijk en we hebben van alles, we hebben niks nodig.
If you've got a revelation that you're a sinner, you're blessed.
Maar als je een openbaring hebt dat je een zondaar bent, dan ben je gezegend.
And then do something with it.
En doe er iets mee.
God, help me.
Zeg God, help mij.
Because He will.
En Hij zal je helpen.
He will.
Zou je helpen?
That good news had to be shared.
En dat goede nieuws moet gedeeld worden.
If God does something for you,
als God iets voor je gedaan heeft, vertel het dan over.
Amen. They go up to these four lepers. They now go up to the gates of the city with joy.
En deze vier melaatsen gaan naar de poort van de stad met vreugde. En ze kloppen op de poort.
They wake the watchman up.
En ze waken die poortwachter, maken ze een wachter.
The Assyrians, the Assyrians.
The Assyrians. En ze klopt opnieuw.
And the guy looks out. Oh, it's you guys again. What are you doing down there?
Die poortwachter kijkt naar buiten. Hey, zijn jullie jongens? En wat doen jullie hier?
Aren't you dead yet?
Ben je nog niet dood?
No, there's deliverance out there. The Assyrians are gone.
Nee, er is bevrijding. De Assyriërs zijn weggevlucht.
What?
What?
And he closes the door.
En ze sluiten de poort. Maar ze kloppen opnieuw.
It's true. They're not. They're gone. They're gone. Look at us. Do we look like we're poor lepers anymore?
Het is waar. Het is waar. Ze zijn gevlucht. Zien wij eruit als arme melaatsen?
And finally, that message went from the watchman and to his boss.
Ging het naar de poortwachter, naar zijn baas, naar zijn baas, naar zijn baas.
Till finally, somebody.
Tot uiteindelijk dat iemand
had the bad job.
De moeilijke taak had
of waking up the king.
Om de koning
wakker
te maken.
King.
Koning. Koning. Koning.
Wake up, king!
Word wakker!
The Syrians are gone!
De Syriërs zijn gevlucht!
What Elisha said is true!
Wat Elisa gezegd is waar, er is bevrijding!
And now the king.
En nu,
it gets surreal.
Wordt de koning helemaal, het wordt een beetje onwerkelijk voor hem.
And the king doesn't believe.
En de koning gelooft het niet.
When we refuse to believe God's word.
Als wij weigeren om Gods woord te geloven.
We start believing weird things.
Dan beginnen we allerlei andere rare dingen te geloven.
And the king says, no.
En de koning zegt, dat kan niet waar zijn.
The Syrians just retreated.
Oh, de Syriërs hebben zich alleen maar teruggetrokken.
All we're doing is trying to make us an ambush.
Oh, ze willen een hinderlaag leggen.
Ah, they've got this strategy. No, we're not going to do this.
Oh, ze hebben een bepaalde strategie, maar wij zullen er niet in trappen.
Verse 12 tells all about it.
En vers 12 vertelt er alles over.
When we come out of the city.
Als wij de stad uitgaan.
They're going to go and trap us.
Dan zullen ze ons val laten lopen.
But one of his servants said,
een van de dienstknechten zegt,
King,
koning,
can't we just send, we only have 5 horses in the city.
We hebben nog maar 5 paarden in de stad.
That's not going to do us any good.
Dat zal ons helemaal geen goed doen.
We can't defeat the Syrians with 5
horses. We kunnen de Syriërs niet verslaan met 5 paarden.
But don't we can do with 5 horses.
Maar weet je wat we wel kunnen doen met 5 paarden?
We can send people out to see if it's really true.
We kunnen mensen uitzenden om te zien of het waar is.
Hij
zegt, oké, ga je gang.
And they did that.
En dat deden ze.
It was true.
En het was waar.
But it was true.
Het was waar.
They followed the Assyrians' path. And they were sure the Assyrians kept dropping things as they way to lighten the load all the way to the Jordan River.
De Assyriërs hadden allerlei dingen laten vallen, allerlei goederen laten vallen op hun weg terug naar huis.
And finally,
en uiteindelijk,
the people of the city went out of the gates.
Gingen de mensen de stad uit.
They kept bringing things into the city, food into the city, riches into the city.
Ze brachten alle dingen in de stad, voedsel, allerlei rijkdommen brachten in de stad.
Verse 16 says the people went out.
En in vers 16 staat en toen ging het volk de stad uit.
And they spoiled the tents of the
Syrians. En plunderde het legerkamp van de Syriërs.
So a measure of fine flour was sold for a shekel.
En een maat meelpoen werd verkocht voor een sikkel.
2 measures of barley were sold for a shekel.
En 2 maten gerst.
The word of the Lord.
En 2 maten gerst voor een sikkel overeenkomstig het woord van de Heer.
And what does the king do?
Wat deed de koning?
He never goes out.
Hij ging nooit naar buiten.
You would think he would.
Je dacht dat hij dat zou doen.
He doesn't.
Maar hij deed het niet.
What he does, he sends one of his counselors.
Hij stond een van zijn raadgevers.
To stand at the door.
Om bij de deur te staan.
And make sure things are orderly coming in and out.
En dat de dingen op een goede manier verliepen.
So that nobody would get too much.
Zodat niemand te veel zou krijgen.
He's trying to manage God's blessings.
Hij probeerde Gods zegen te managen.
But he never took part of them himself.
Hij nam er zelf geen deel aan.
Why?
Waarom?
He wasn't delighting in the Lord.
Hij verheugde zich niet in de Heer.
He couldn't believe that God could actually fulfill His word.
Hij geloofde niet dat God uiteindelijk zijn woord kon vervullen.
His heart had gotten so hardened, he couldn't believe anything anymore.
En zijn hart was zo hard geworden dat hij niets meer kon geloven.
You know, when you wait on the Lord,
als je wacht op de Heer,
Elijah was a man who waited on the Lord 3.5 years.
En Elia was een man die wachtte op de Heer 3.5 jaar.
And then when he asked for God to send rain.
En toen hij God vroeg om regen te sturen,
a cloud the size of a man's hand appeared.
Toen verscheen die vuist, die wolk als een hand van een man.
And Elijah said, yes, that is God fulfilling His word.
En Elia zei, dat is God die zijn woord vervult.
When you delight in the Lord,
als je verheugt in de Heer,
you rejoice in the smallest things as signs of great deliverance.
Dan kan je verheugen in de kleinste dingen als tekenen van de bevrijding van God.
But when you don't delight in the Lord,
maar als je niet verheugt in
the enemy will get you to distrust.
Dan zal je de vijand je zo verkrijgen dat je niet meer vertrouwt.
He will distrust even those things God has given you.
Je zult zelfs die dingen niet meer vertrouwen die God je gegeven heeft.
Had Elisha ever been wrong for Jehoram?
Was Elisa ooit fout tegenover Joram?
Jehoram had called up Elisha time after time after time.
En Joram riep Elisa keer op keer op keer.
And God had used Elisha for deliverance.
En God gebruikte Elisa voor bevrijding.
Jehoram knew where the true prophet was.
En Joram wist wie de juiste profeet, de ware profeet was.
But because he wasn't delighting in the Lord, his heart got harder and harder.
Maar omdat hij zich niet verheugde in de Heer, werd zijn hart harder en harder.
And it even blinded him.
En het verblindde hem zelf
from seeing prophecy fulfilling as it unfolded.
Zodat hij die profetie niet meer zag dat het zich ontvouwde.
He could see it happening. He could look down from his palace and see people bringing things in.
Hij kon uit zijn paleis naar kijken en hij zag dat mensen dingen naar de stad binnenbrachten.
But he never went down and participated.
Maar hij ging niet naar beneden om er deel aan te nemen.
He was just mad because God didn't arrive when he wanted to.
En hij was gewoon heel erg boos op God, dat God niet kwam op de tijd dat hij het had gewild.
When we don't delight in the Lord,
en als we ons niet verheugen in de Heer,
the devil keeps us from participating in the prophecy.
Dan houdt de duivel ons tegen om deel te hebben aan de bron en de belofte van God.
The prophet, King Jehoram, saw this cloud the size of a man's hand.
En Joram had ook deze wolk gezien als een vuist van een man's hand.
But to him, it was the fist of God coming to punish him.
Maar voor hem was het de vuist van God die neerkwam om hem te straffen.
If you don't delight in the Lord, your discernment is completely messed up.
Maar als je niet verheugt in de Heer, dan is je onderscheiding helemaal door de war.
Elisha's prophecy was fulfilled to the letter.
Maar de profetie van Elisa werd precies tot op de letter vervuld.
There'd be so much food coming into the city, prices fell to 1 shekel.
En er zal zoveel voedsel komen in de stad en de prijzen zullen dalen tot 1 sikkel. En het gebeurde precies.
The king's trusted advisor.
En de adviseur van de koning.
Who was there to make sure too many people didn't go and get God's blessings at one time.
Die is voor moest zorgen dat er niet te veel mensen van de zee aan de zegen deelnamen op één keer.
He got
tegelijk.
He got trampled to death at the city gates, like the prophet had prophesied.
En hij werd vertrapt bij de poort van de stad, zoals de profeet gezegd had.
And this story.
En dit verhaal
is a turning point in the king's life.
Is het kruispunt in het leven van de koning.
It's the last time he ever speaks to Elisha. The last time Elisha ever deals with him.
Het was de laatste keer dat Elisha sprak en dat Elisha met hem handelde.
From here on, Elisha is anointing those men who are going to be judging the house of Ahab.
En vanaf deze tijd zal Elisha al die mannen zalven die het huis van Ahab zullen oordelen.
But I do think.
I think
that the king does go back and think sometimes. About those days when he could talk to Elisha.
Dat de koning terugdenkt aan die dagen dat hij met Elisha kon spreken.
Because in chapter 8,
want in hoofdstuk 8,
you see both Gehazi,
zie je Gehazi,
the leper,
de Melaatse,
and the king together.
En de koning zie je daar samen.
And they're talking about,
en ze spreken,
the prophet Elisha.
Over de profeet Elisha.
And the king's thinking back, I wish I could talk to Elisha again.
En de koning denkt terug en denkt, oh, ik zou wel weer opnieuw met Elisha willen spreken.
And for some reason Gehazi is there.
En op een of andere manier is Gehazi daar ook.
And Gehazi tells him about Elisha the prophet.
En Gehazi vertelt hem over Elisha de profeet.
Both of these men, I think, regretted the choices that they made.
Maar beide mannen die hadden spijt van de keuzes die ze gemaakt hadden.
Their choice had been to watch the prophet, watch God work from afar.
En ze hadden God daar van verder zien handelen.
But they both kept their own hearts hard.
Maar ze hadden
God work in their
hearts. En ze hielden beide hun harde hart, zodat God niet aan hun hart kon werken.
And this evening, I don't want us to make it. I don't want us to make the choice of a Gehazi or a Jehoram.
En vanavond wil ik niet dat wij een keuze maken zoals Gehazi of Joram.
The king's question was, why should I wait on the Lord any longer?
En de vraag van de koning was, waarom zal ik nog langer wachten op de Heer?
Why?
Waarom?
Why should he?
Waarom zou hij?
Because God is the God of promise.
Omdat God de God van belofte is.
If God promises, he accomplishes.
Als God iets belooft, dan zal hij het ook doen.
It'll be in his time.
Op zijn tijd.
God is good.
God is goed.
He is great.
Hij is groot.
If he doesn't accomplish things in our time, we still trust him.
Als hij niet de dingen doet op onze tijd, dan vertrouwen wij hem nog
we
steeds.
Don't understand everything that happens in our lives.
We begrijpen niet alles wat er gebeurt in ons leven.
If God is good.
Maar God is goed.
And we trust him and it's working for our good.
En we vertrouwen hem dat hij voor ons goed zal werken.
We're living in the evening time.
En wij leven in de eindtijd.
Satan's doing everything possible to destroy your confidence in
en Satan probeert alles te doen om jouw vertrouwen in het woord te vernietigen.
He'll tell you you're the weakest of saints.
En hij zegt, oh, je bent de zwakste van alle heiligen.
He'll point you to all of your sins.
En hij laat je al je zonden zien.
He'll remind you all the time as you look at the wrong things, see the wrong things, watch the wrong things.
Dat je naar de verkeerde dingen keek en al de verkeerde dingen.
Do all these things bring condemnation upon you to keep you from connecting with the Lord?
En al die dingen die brengen veroordeling op je, die hou je tegen om je tot de Heer te gaan.
But you know what?
Maar weet je?
Can our sins separate us from the love of God?
Kunnen onze zonden ons scheiden van de liefde van God?
If we ask the blood of Jesus Christ to cover them, they cannot.
Als wij vragen dat het bloed van de Heer Jezus ze bedekt, dan kunnen ze ons niet scheiden.
If we confess our sins,
als we onze zonden beleiden,
he's faithful and just to forgive us our sins.
Dan is hij rechtvaardig en getrouw om onze zonden te vergeven.
He cleanses us from all unrighteousness.
Hij reinigt ons van alle ongerechtigheden.
Satan did everything he can to keep us out of God's word.
En Satan probeert alles te doen om ons weg te houden bij het woord.
He makes sure.
En hij maakt zeker.
That if you get on your knees to pray,
dat als je op je knieën gaat om te bidden,
someone is going to send you a text message.
Dat iemand je een tekstbericht zal sturen.
Someone is going to send you an app or a notification.
Of iemand stuurt een notificatie of een app.
One of the greatest ways to get close to God might be to turn your phone off for a half hour when you try to spend some time with God.
En een van de grootste manieren om tot God te komen is om je telefoon misschien een half uurtje uit te doen en de tijd door te brengen met God.
Satan does everything he can.
En Satan probeert alles te doen.
Keep it to distract us from the Bible.
Om ons af te leiden van de Bijbel.
To separate us from fellow believers.
Om ons af te scheiden van medegelovigen.
And if he succeeds,
en als hij succes heeft,
your discernment will be completely wrong.
Dan zal je onderscheiding helemaal door de war zijn.
You'll look at the things that God sent to save you and to help you.
En je zult kijken naar de dingen die God gezonden heeft om je te redden en te helpen.
Why is my pastor saying that?
Oh, waarom zegt mijn voorganger dat?
Why is my mom and dad getting on me again about?
Oh, waar beginnen mijn ouders te willen over dat onderwerp?
We're not delighting in the Lord.
We verheugen ons niet in de Heer.
So we look at the things that God sends us.
En we kijken naar de dingen die God ons gezonden
heeft. With suspicion.
Met argwaan.
Even if we've seen God moving and seen moving of the Spirit.
Zelfs als we God hebben zien bewegen, de Geest hebben zien bewegen.
Don't let the mystery of iniquity get at work in your life.
Maar laat het geheimenis van ongerechtigheid niet werken in je leven.
Resist the devil.
Wederstaat de duivel.
Take a look at the book of James, chapter 4.
Laat ons kijken in Jacobus 4.
On the home stretch, we're ready to close.
We zijn bijna op het punt om te sluiten.
Everybody said amen, right?
Amen.
James chapter 4.
Hoofdstuk 4 van Jacobus.
Verse 6.
Vers 6.
But he giveth, actually, sir, we're verse 5.
5, laten we 5 beginnen.
Do you think the scripture says in vain, the spirit that dwelleth in us, lust, that lusteth to envy?
Of denkt u dat de schrift de geest zegt, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst?
Ja, we've got a sinful heart.
Ja, we hebben een zondig hart.
But verse 6, he giveth more grace.
Maar in vers 6 staat dat hij geeft des te meer genade.
Where God resists the proud, but gives grace to the humble.
Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederige geeft hij genade.
Why does God give grace to the humble?
En waarom geeft God genade aan de nederige?
Because they're the only ones who ask.
Want zij zijn degene die erom vragen.
Jehoram.
Jehoram.
He hardened his heart.
Hij verhardde zijn hart.
He didn't even ask for grace.
Hij vroeg niet voor genade.
He was just angry with God.
Hij was gewoon boos op God.
But God gave grace to God.
Maar God geeft genade aan de nederige. Vers 7.
Submit yourselves therefore to God.
Onderwerp je dan aan God.
If God has shown you something to do in your life.
Als God je iets laat zien wat je moet doen in je leven.
Do it.
Doe het dan.
If you feel in your heart you need to make things right with God and repent.
Als je in je hart voelt om dingen in orde te maken met God en dat je je bekeert,
submit yourself to God and take that step.
Onderwerp je dan aan God en zet die stap.
If God's dealt in your heart to get baptized.
Als God je met je hart handelt om gedoopt te worden,
take that step.
Maak die stap.
You're submitting yourself to God.
Je onderwerpt je aan God.
And if you're doing that,
en als je dat doet,
when you resist the devil,
als je de duivel weerstand biedt,
even as the weakest of saints,
zelfs de zwakste gelovigen,
when you resist the devil, he will flee from you just like the Syrian soldiers.
Als je weerstand biedt aan de duivel, dan zal hij van je wegvluchten, net zoals die soldaten van Syrië.
If we take a step toward God,
als wij een stap doen naar God,
he'll take a step toward us.
Dan zal hij een stap zetten in onze richting.
And we start with repentance. Cleanse your hands, you sinners. Purify your heart, you double-minded.
Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zonders en zuiver de harten.
These are some good verses to meditate on. Think about.
Dit zijn goede versen om over na te denken.
Submit yourselves to God. Resist the devil.
Onderwerp je dan aan God en bied weerstand aan de duivel.
Just ignore the devil.
Oh, negeer de duivel.
And as you take the tiniest steps to act on the word.
En als je de kleinste stapjes doet om te handelen op het woord.
The devil and his demons will run for their lives just like they did to those four lepers.
En dan zullen de demonen en zijn duivel en zijn demonen zullen rennen voor hun leven. Net zoals de Syriërs deden bij die vier laatste.
Are there things that God has put on your heart?
Zijn er dingen steps to do for God op je hart gelegd hebt om stappen te zetten?
Things that we need to. James says, cleanse your hands, ye sinners. Purify your heart, you double-minded.
Dingen zoals wat Jacobus zegt, reinig je handen en je harten.
Double-minded is doing. I'm doing something for the Lord, something for the world, I'm keeping both.
En dubbelhartig. Dubbelhartig betekent dat je iets voor de Heer doet en iets voor de wereld doet. Je bent in beide in evenwicht houden.
Just like Jehoram did.
Net zoals Joram.
He could call up Elisha.
Hij kon Elisha opbellen.
And then go eat lunch with his mother Jezebel.
En dan ging hij eten met zijn moeder Jezebel.
He was double-minded.
Hij was dubbelhartig.
And God created a situation.
En God schiep daar een situatie.
To reveal his double-mindedness and make him choose.
Om die dubbelhartigheid in zijn hart te openbaren, zodat hij moest kiezen.
What did Jezebel threaten to do to Elijah?
En wat dreigde Jezebel te doen met Elisa?
Chop his head off.
Ze wilde haar zijn hoofd afhakken.
And here you have her son Jehoram doing this, making the same threat to Elisha.
En hier heb je Joram, haar zoon, die dezelfde dreiging uitsprak voor Elisha.
You can see what spirit he was being anointed by.
En dan kan je zien door wat van geest hij werd gezalfd.
Draw nigh to God.
Kom dichter naar God toe.
How do we do that?
En hoe doen we dat?
If you don't have a habit of just reading a chapter of the Bible each day.
Als je niet de gewoonte hebt om elke dag een hoofdstuk uit de Bijbel te lezen.
Do that.
Doe het dan wel.
If you have to ride the train to school.
Als je met de trein naar school gaat.
Turn the podcast off.
Doe dan die podcast uit.
Turn the music off.
Of de muziek, doe het uit.
Listen to a message.
En luister naar een boodschap.
Listen to the Bible.
Luister naar de Bijbel.
Read something.
Lees iets.
That's putting so many times the things we take into our mind at the beginning of the day.
En de dingen die wij in onze gedachten nemen aan het begin van de dag.
Are time bombs that set us up for a big temptation later in the day.
Zijn tijdbommen die ons verderop in die dag een verzoeking met zich meenemen.
Put God's word in your heart, the first thing you do.
Maar plaats Gods woord in je hart als eerste.
Don't be double-minded.
Wees niet dubbelhartig.
If you've got Jezebels in your life, put those aside.
Als je Jezebels in je leven hebt, doe ze weg.
Listen to Elisha.
Maar luister naar Elisha.
Follow him.
Volg hem.
Wait on the Lord.
Wacht op de Heer.
He'll be faithful.
En hij zal getrouwd zijn.
Resist the devil.
Bij de staat de duivel.
You might feel like I'm the weakest of saints.
En je denkt misschien dat je de zwakste van de heiligen bent.
Well, those four lepers were the weakest.
Maar they won the victory. Mijn laatste waren de zwakste, maar ze
overwonnen.
Alles wat God nodig heeft,
is willing to take a step toward the enemy.
Is iemand die gewillig is om een stap richting de vijand te nemen.
Are we willing to do that?
En ben je gewillig om dat te doen?
Take that word of God in your hand.
Neem het woord van God in je handen.
And he'll be with you.
En hij zal met je zijn.
Amen. Let's pray.
Amen. Laat ons bidden.
Heavenly Father.
Hemelse Vader.
Lord, my heart is just stirred by this story.
Mijn hart is opgewekt door dit verhaal.
Lord, we see that how deceitfully Satan worked in Jehoram's life.
En we zien hoe misleidend Satan werkt in het leven van Joram.
And how sin can harden so gradually.
En hoe zonde het hart zo geleidelijk kan verharden.
Lord, I pray that you would soften our hearts.
En Heer, ik bid dat u onze hart zacht maakt.
Soften my heart, Lord.
Oh, maak mijn hart zacht.
Each one of our hearts.
Elk van onze harten.
May we delight in your promises.
Mogen ons verheugen in uw belofte.
Lord, may we look upon your word each day.
Dat we elke dag naar uw woord kijken.
Because if we delight ourselves in you, you have a promise.
Want als we ons verheugen in u, Heer, dan heeft u een belofte.
That you will give us the desires of our hearts.
Dat u ons de verlangens van ons hart geeft.
Lord, you will do your word, you will accomplish it in us.
En Heer, u zult uw woord in ons volvoeren.
Lord, I just pray if there have been things that you've revealed to us.
En als er dingen zijn die ons heeft geopenbaard in ons.
In the last week or the last month, even this day.
De laatste week, de laatste maand of zelfs misschien deze dag.
If there are steps that we need to do to cleanse our hands and repent.
Als we stappen moeten doen, onze handen moeten reinigen, ons moeten bekeren.
Or to take steps toward you.
Of om stappen te nemen richting u.
I pray that we would do that, Lord.
En ik bid u, Heer, dat we dat zullen doen.
Help us, oh God.
Help ons, oh God.
Every head bowed, every eye closed.
Elk hoofd, gebogen, ogen gesloten.
Just be reverent.
Wees eerbiedig.
There's somebody that said, the Lord has been working on me. I need to take a step toward Him.
En als iemand zegt, de Heer werkt aan mij, en ik moet een stap naar hem toe nemen.
Would you pray for Brother Rapp that I will take that step toward Him?
Wil je met me bidden, Brother Rapp, dat ik die stap zal nemen?
Do something.
En doe iets.
Just raise your hand. I'll pray for you. It's a good thing to show. Yes, God's dealing with my heart. I need to take that step.
Heb je handen op. God bless you. Om te laten zien dat God met je handen
God bless you. So good. Take that step.
Neem die stap.
Take that step.
Neem die stap.
Say, Lord, help me.
En dan begint hij met hem te zeggen, Heer, help mij.
In myself, I'm weak, but help me, Lord.
In mijzelf ben ik zwak hier, maar help mij.
Thank you.
Dank u.
And my advice to you.
En mijn advies voor jou is.
You've got a good, godly Christian friend.
Als je een goede christelijke vriend hebt.
Share with them what God said on your heart.
En deel met hun dat wat God op je hart gelegd heeft. En vraag hem dan van help mij, bid met mij dat ik deze stap zal nemen.
Ecclesiastes has a twofold, threefold cord not easily broken.
En een prediker zegt in de Bijbel een drievoudige snoer zal niet makkelijk gebroken worden.
Lord, I pray for each one of these brothers and sisters.
En ik bid hier voor elk van deze broeders en zusters.
Lord, I thank you in a world where so many hearts are hard.
En in de wereld zijn zoveel dingen die onze harten hard maken.
I thank you that in these days there are still hearts that are soft.
Maar ik dank u, Heer, dat in deze dagen ook harten zijn die zacht zijn.
Lord, repentance is the cure for leprosy.
En de bekering is de genezing voor van mijn laatsheid.
Help us to keep a tender heart.
En help ons om een gevoelig hart te houden.
And Father, I pray that you'd help us to form habits.
En Vader, ik bid u dat u ons helpt met om gewoonten te krijgen.
That we walk in your word.
Gewoontes dat we in uw woord zullen wandelen.
That we take every opportunity to redeem the time and listen to you, your voice.
Om elke gelegenheid te nemen om te luisteren naar uw stem.
You sent an angel of the Lord.
U zond een engel van de Heer.
Give us riches from your word.
En het geeft ons rijkdom uit uw woord.
Let us take heed.
Maar dat we opletten.
Not forget the things which we've heard.
Dat we niet de dingen zullen vergeten die we gehoord hebben.
Because God has given to us.
Want God heeft het ons
gegeven voor de overwinning.
Lord, I pray you bless each one.
En ik bid, Heer, dat u ieder zult zegenen vanavond.
Jesus name.
In Jezus' naam.
Amen. Give this one soft in my heart, Lord. Soft in my heart. I don't know if it's let's stand and sing that.
Victory is a reality. Be ashamed. you everything. Oh, magnify the Lord with me. Oh, come and exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come and exalt His name forever.
Dank u wel, vader. Zegen moeder Rem, vader. Ik wilt u opnieuw inspireren, vader. Heer, en ik vraag een zegen over de verdere dienst hier, de verdere avond en de dag, Heer Jezus. Heer, vul de harten met uw heilige geest, Heer Jezus. Heer, want u bent een machtige toren, Heer Jezus. Naar u kunnen we vluchten, Heer Jezus. Waarheen kunnen we anders gaan, Heer? Heer, de duivel gaat rond als een briesende leeuw en hij kijkt wie die kan verslinden, vader. Help ons om waakzaam te zijn. Dank u wel voor de woorden die we gehoord hebben. Vraag ik zo in Jezus' naam alleen. Amen.
Amen. Wat moest ik in de naam van de Heer, zeg ik het horen. En met de fiets kan je zo mooi meeklappen. Dus. Jeugdkamp heb je altijd een rode handen, toch? Wat is het nu? Ja, half tien, dus na dit kind mag je nog even zitten of wat anders. Maar half tien weer terug in deze zaal. Voor avondprogramma. Dus. De naam van de Heer.
De naam van de Heer. Als een toren. Een veilige schuilplaats. Voor wie en die. De naam van de Heer. Als een toren.
Achtig is de naam van de Heer. Achtig is de naam van de Heer. Achtig is de naam van de Heer.
zij de naam van de Heer. Heilig zij de naam van de Heer. Hij is de God van wonderen. Amen. Heer is hij de naam van de Heer. God zegen jullie allemaal.
put in the bed. And in the room. Yeah, suddenly. I know it.
Voir les partitions.
Yeah.
It's a good thing.
My hand. Yeah.
Ja, ik heb het ook. 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 Ja, ik
Ja, jongens, we gaan het uitleggen hoor. En dan krijg je een vraag. Er zijn twee soorten vragen. Omgevingsvraag is eigenlijk best wel makkelijk. Die moet je gewoon goed hebben om door te mogen. Bijvoorbeeld, in welk dorp zijn we nu? Dan moet je het antwoord naar mij hebben. Heb je hem goed? Dan mag je verder. Dan krijg je de volgende vraag. Daarna krijg je de echte vragen, dus de A-vragen, dat zijn de omgevingsvragen. Ja. En dan de gewone vragen, dat zijn de echte vragen. Nou, die kan je goed of fout hebben. Heb je een goed, krijg je een letter. Ook bij vraag 10 of 11 kan je een tip krijgen, dan geven we een extra hint. En uiteindelijk gaat het om degene die dus het snelste terug is en het juiste woord, die heeft gewonnen. Er zijn twee prijzen te winnen. Dus van route 1 en route 2 zijn aparte prijzen. Want de ene route is ietsje langer dan de andere, dus dat is niet helemaal eerlijk. Vandaar dat we, als je de beste van vier bent. Ja, gaat een beetje duidelijk. Ik ga even de groep opnoemen, als je nog niet weet in welk groepje zit. En dan moet je even weten wie de aanvoerder is. Voor degene zijn we een goede telefoon met internet. En mijn nummer moet je hebben. Of van hier. Even kijken. Ja, dus dat groep 1 en route 1, die gaan dus als eerste vertrekken. Victoria Eibussen, Lise Jacobsen, Zoe Berton, ik ga de naam ook nu verkeerd zeggen, Jesse De Kogel, Aaron Bundel, Daniel Hardy en Marilou Eibussen. Is je een telefoon? Ik ben niet bij je, dat is genoeg. Zit je ook hier een internetbundel bij me op of zo? Het kost geen veel internet. Hey, en je mag de vragen opzoeken in Google of hoe doe je dat? Chat? Maar het was goed. Want dat deden ze vorig jaar ook.
Ja, maar dat was niet leuk.
Dit zijn andere vragen. Maar dat mag. Je mag heel creatief zijn. Je mag ook je moeder bellen. Misschien nog wel bij de netwerk. Of je dan hangt weer anders. Ja, elke 5 minuten vertrekt er een groep. En wat was het ook weer? Het juiste woord, dan ben je de winnaar. Oh, er is ook ergens een opdracht die je moet doen, halverwege. Met de hele groep. Degene die dat als beste doet, die krijgt 2 minuten aftrek van de tijd. Vorig jaar waren de mensen met dezelfde tijd. En dat is een goede woord, maar met die bonusvraag kan je dus 2 minuten eraf krijgen. Bij de gelijke stand gaat het om de tijd. Ja? Is het nog uitgelegd? Groep 1. Ja, dat verteld. Ben jij dat aanvoeren?
Ja, wie staat er op? Ja?
Marie, dan geef ik jou vast de groeten. Kan die op de kaart lezen? Yannick Dijkstra, Jeremiah, denk ik, Koopman, Samantha Koopman. Ja?
Wie is dat van de...
Femke, ben jij de aanvoerder?
Ja.
Je hebt een nummer? Oh nee, jij moet Geert hebben. Femke, je moet naar Geert hebben, maar die heb je ook nog. Dan is de volgende Anna Tanje, waar ben je? Oh, daar. Hoe ben ik? Of Petra, die heeft wel mijn nummer.
Ja, doe maar Petra.
Petra, je hebt mijn nummer. Waar ben je? Ga hiervoor. Jolien. Bram. Waar Bram? Aha. Lucas, van Isichem. Solomon, Bundo. Milan de Jong. Milan is exit. Is veel, denk ik. Ja, de vuurwerk
onderweg.
Wat? Nee, want jullie moeten even 5 minuten
wachten. Ik was niet ik uit. Ik zei het op. Ik zei het.
Zo, dat is moeilijk naam. Linnea Tjerwakjof. Nou, wie staat er? Jij. Ah, ja. Lydia Hardy. Noah speelt. Lisanne Diederen, die is er ook niet. Vanessa Nijmeijer. Annika Harmsen. Robert Toijen. Hier was voor Geert, hè? Ja, route 2 krijg je dan. Wat was het kaartje? Ja.
Yes, I'm sorry. Thank you. Thank you. lang duurt. Als het te lang blijft hangen, dan is het gewoon even goed. Hoor.
Thank you.
welke vier of vier aan?
Wil jij even maar wat drinken halen? Een glaasje water.